23e aflevering van Moordwijven, de podcast. Wij zijn Marit en Michelle en wij bespreken elke week een interessante moordzaak. Let op, we zijn geen experts. We vertellen zoveel mogelijk feiten, maar speculeren er soms ook op los. Wie heeft het gedaan en waarom? Vergeet je alvast niet te abonneren op onze podcast in de app en volg ons op Instagram via @moordwijvendepodcast, waar we nog meer delen rondom de moordzaken die we bespreken. Dan hebben we deze week weer een oude vertrouwde sponsor, namelijk Undo. Want heb jij ooit een tattoo laten zetten waar je inmiddels niet meer zo blij mee bent? Of misschien ben je er gewoon een beetje op uitgekeken? Nou, wij wel. Ja. Jij ook? Dan is dit het moment om kennis te maken met Undo My Tattoo.
Bij Undo Tattoo zijn ze gespecialiseerd in professionele en veilige laserbehandelingen om ongewenste tatoeages te verwijderen. Volledig afgestemd op jouw huid en jouw wensen. En let op, juist nu in deze periode, vlak voor de zomer, is het perfect om alvast een behandeling te ondergaan. Mits je huid nog niet gebruind is natuurlijk. Zo zet je alvast de eerste stap voordat het echt warm weer wordt. Zonder je zorgen te maken over zon en herstel. Twijfel je nou nog een beetje? Geen probleem. Je kunt bij Undo altijd een vrijblijvende intake plannen. Tijdens zo'n intake krijg je alle informatie over de behandelingen, het traject en weet je precies waar je aan toe bent. En wij hebben een hele mooie kortingscode geregeld voor jou. Je krijgt namelijk met de code MOORDWIJVEN20 al 20% korting op je behandeling. We zetten de code ook even in de show notes en let op, die is geldig tot en met 21 juni, dus wees er snel bij.
Goed, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Marit, heb jij nog wat bijzonders meegemaakt de afgelopen week?
Nou, ik heb niet heel veel bijzonders meegemaakt eigenlijk. Maar ik heb dus wel goed nieuws voor jou. Want jij hebt mij overgehaald om Handmaid's Tale te gaan kijken.
Yes, eindelijk! Ja,
ik zag je story en toen dacht ik, van het laatste seizoen, van de laatste aflevering. Die heb ik wel snel doorgeklikt. Maar toen dacht ik wel van oké, ik heb hier meer posts over gezien van andere mensen ook.
Ja.
En ik moet gewoon dit gaan kijken.
Ja, het is echt zo. Ja, was volgens mij één na laatste aflevering, denk ik. Aflevering 9 volgens mij. Ik had inderdaad echt een zieke edit gevonden op TikTok.
Ik zag ook dat iemand een TikTok had gemaakt die aan het huilen was. TikTok, vanwege die aflevering.
Ja, dat snap ik. Ja, alleen nu, als je nog helemaal niet hebt gekeken, dan moet je wel echt een stukje terug, zeg maar.
Maar ik heb helemaal zin om gewoon al die seizoenen te gaan kijken.
Ja, ik kijk zeker met je mee. Ik wil eigenlijk gewoon weer opnieuw beginnen.
Opnieuw beginnen, ja. Gezellig.
Ja, leuk. Heb je wat te doen? Ja. Nou, superleuk. Oké, nou, ik denk dat ik gewoon met de zaak van deze week ga beginnen.
Ja, maar gaat het ook goed met jou trouwens? Even snel tussendoor nog, voordat je gaat beginnen.
Het gaat ook goed met mij. Ja, ik had ook een rustig weekje en gewoon gewerkt. En aan deze zaak gewerkt, deze zaak voorbereid. Dus
ik ben benieuwd.
Ja. En hen een beetje stilgekeken natuurlijk.
Ja.
Oké. Nee, deze week ga ik jullie vertellen over het tragische lot van Grace Emmy Rose Millane. Grace werd geboren in Essex, Engeland, in 1996. Ze was de dochter van David en Gillian Millane en de jongste van 3 kinderen. Ze had nog 2 oudere broers, Michael en Declan. Grace was volgens haar vrienden en familie een sociaal en enthousiast persoon. Ze was erg close met haar familie en ze was ook heel creatief, artistiek en zorgzaam. Ze studeerde aan de University of Lincoln en behaalde een diploma in reclame en marketing. Voordat ze aan het werk zou gaan, wilde ze net als veel pas afgestudeerden graag nog eens op een groot avontuur. Ze had daarom gespaard voor een backpackreis van een jaar lang. Om nog maar eens aan te geven wat een liefdevol persoon ze was, vlak voordat ze op reis ging, knipte ze haar lange haren af en doneerde het aan de Little Princess Trust. Dit goede doel maakt daar pruiken van voor kinderen met kanker.
Ja, zo mooi altijd als mensen dat doen.
Echt heel, heel goed.
Ja.
In oktober 2018 vertrok Grace van huis voor haar backpackreis. Right. Ze reisde naar Peru en bracht 6 weken door in Zuid-Amerika. Ze ontmoette onderweg uiteraard veel andere backpackreizigers en ze deelde enthousiast al haar avonturen met vrienden en familie. Op 19 november 2018, toen was ze dus ongeveer een maand op reis, arriveerde de toen 21-jarige Grace in Nieuw-Zeeland. En 11 dagen later, op 30 november, kwam ze aan in Auckland. Dat is niet de hoofdstad van Nieuw-Zeeland, dat is Wellington, maar het is wel de grootste stad van het land. Ze checkte in bij het Base Backpackers Hostel aan Queen Street, waar ze zoals gebruikelijk in hostels een kamer deelde met andere reizigers. De volgende dag, zaterdagavond 1 december 2018, verliet Grace het hostel iets voor 6 uur 's avonds. Ze droeg toen een zwarte jurk tot op de knie, witte schoenen en had een kleine handtas bij zich. Ze had namelijk een afspraak gemaakt met iemand die ze via Tinder had leren kennen. Aanvankelijk twijfelde Grace of ze wel met hem wilde afspreken, maar na een aantal gesprekken via de chat maakte ze uiteindelijk een plan om iets te gaan drinken samen. De WhatsApp-gesprekken tussen Grace en haar Tinder-date zijn later teruggehaald. En daarin zie je dat ze de avond ervoor rond 11:45 heen en weer aan het appen waren. En je leest dat haar Tinder-date bijvoorbeeld vraagt: "What's it gonna take to make you say yes? I will buy the drinks." Goed, uiteindelijk stemde Grace dus toe om af te spreken. Ze ontmoetten elkaar bij Sky City, een soort entertainmentplek met bars, restaurants en een casino. Terwijl ze daar met hem in een bar wat aan het drinken was, stuurde Grace WhatsApp-berichtjes naar haar vriendin Amina thuis in Engeland, waarin ze onder andere zei: "We hebben een onwijs goede klik en hij is een manager in de olie-industrie en hij woont in een hotel. So far, so good dus. Ze hadden een leuke avond samen." En een uur later ging ze samen naar een andere bar genaamd The Bluestone Room. Camerabeelden daarvan zijn ook weer later teruggehaald. En daar was op de camerabeelden iets raars te zien. Toen ze daar waren, stond Grace namelijk op een gegeven moment op van tafel. Misschien om een drankje te halen of om even naar de wc te gaan. En toen pakte haar date om onduidelijke redenen haar handtas en begon erin te zoeken. Alvast een disclaimer: het is niet duidelijk geworden waar hij nou naar op zoek was. Maar goed, wat later, rond 9:30 's avonds, verlieten ze arm in arm samen de bar. De volgende dag, zondag 2 december, was het de verjaardag van Grace en werd ze 22 jaar. Haar familie en vrienden stuurden haar felicitaties via social media en WhatsApp, maar Grace reageerde niet.
Oh.
En dat was ook erg ongebruikelijk voor haar. Zeker op haar verjaardag. Toen ze haar probeerde te bellen, gingen haar 2 telefoons direct naar haar voicemail. Haar broer, Declan, vertelde dat ze haar familie tot dan toe constant had gebombardeerd met foto's en verhalen van haar reis. En dat ze op haar verjaardag niets van zich liet horen, was daarom direct alarmerend.
En ze had 2 telefoons.
Ja, dat vond ik ook raar inderdaad.
Misschien een werktelefoon? Nee.
Nee, ze was natuurlijk niet aan het werk.
Nee.
Misschien voor shady businesses on the side.
Ja.
De ouders van Grace namen daarom contact op met de politie in Auckland en gaven haar op als vermist. Op 5 december, dus 3 dagen later, bevestigde het hostel dat Grace die nacht niet was teruggekeerd van haar Tinder-date. Aanvankelijk vermoedde de politie geen misdrijf. Haar spullen lagen nog in het hostel en mogelijk was ze die avond wel bij nieuwe vrienden gebleven. Ze zijn gelukkig evengoed wel direct een onderzoek gestart om te zien of ze konden achterhalen wat Grace die avond op 1 december had gedaan. Ook waren er gelukkig heel veel camerabeelden vanuit de stad, het hotel en de cafés en kon de politie zo snel achterhalen waar Grace op 1 december was geweest. De man met wie ze was gezien op de camerabeelden werd ook snel geïdentificeerd. Op Facebook had Grace die avond namelijk haar profielfoto gewijzigd. En onder de foto stond een opvallende reactie. Namelijk: "Beautiful, very radiant." En die reactie kwam van dezelfde Tinder-date die avond samen met haar op de beelden was gezien. Zijn naam was Jesse Kempson. Op dat moment wonend in het City Life Hotel in Auckland. Eerdere Facebook-posts van Jesse vielen ook op. Hij had geschreven dat hij spijt had van zijn fouten, arrogantie en egoïsme. Dat klinkt als iemand die iets verkeerd heeft gedaan.
Ja, en had hij dat, had hij dat ook in die dagen dan, waren dat echt oude posts? Of weet je dat?
Dat was volgens mij dus tussen 1 en 5 december, dus in de dagen daarna.
Oh ja, ja.
Jessie Kempsen, toen 26 jaar oud, jong nog, werd geboren in Wellington en was als kind vaak verhuisd nadat zijn ouders uit elkaar gingen. Hij werd deels opgevoed door zijn grootouders en had op dit moment nauwelijks contact met zijn familie. Jessie stond onder familie, vrienden en kennissen bekend als een pathologische leugenaar.
Oh jee.
Ja. Hij had bijvoorbeeld beweerd dat hij familie was van een beroemde rugbyspeler en dat hij aan kanker leed. Hij loog tegen werkgevers, huisbazen, partners en vrienden. Zo vertelde een voormalige huisbaas van Jessie dat hij zich voordeed als professioneel softballspeler die getekend was door het nationale team de Black Sox. Na weken van smoesjes nam de huisbaas eindelijk contact op met het nationale team. Hij wilde wel even zeker weten of het nou echt zo was. En het bleken allemaal leugens te zijn.
Ja.
Ook zei Jessie tegen de manager van het City Life Hotel dat hij topmanager was bij Woolworths. Dat is een grote winkelketen. Maar in werkelijkheid leefde hij van een uitkering. Zijn laatste baan, in de telefonische verkoop, eindigde ook in ontslag vanwege zijn leugens. Dat is een leuke gast dit.
Ja. Sneu ook altijd, dat ik dan denk van...
Hoe ben je zo?
Hoe ben je zo, inderdaad, ja.
Ja.
En dat je zelf ook in je eigen leugens gelooft.
Ja, dat je het zo goed kan vertellen, ja. Omdat je er haast zelf in gaat geloven.
Ja, bizar.
Ja. Op 5 december werd Grace als vermist opgegeven. Ze was toen dus al sinds 1 december vermist. Ik vond dat vrij lang, gezien het intensieve contact wat ze met haar familie had elke dag. Maar het schijnt dat ze toch relatief snel als vermist is opgegeven voor een volwassen solo-reiziger, zeg maar. In veel gevallen duurt het langer voordat iemand als officieel vermist wordt beschouwd. Vooral dus bij volwassenen die zelfstandig reizen. Zo heb je te maken met tijdsverschil en moeilijkheden met het zoeken van de juiste meldpunten in het buitenland. Dat soort zaken. Nou, de politie is daarna dus voortvarend te werk gegaan, want ze hebben die dag direct camerabeelden onderzocht en de Facebook-post dus gevonden waar ik het eerder over had. Ze zijn toen op zoek gegaan naar Jessie en hij werd die dag ook nog op camerabeelden gezien terwijl hij verschillende locaties bezocht en verschillende vuilniszakken in vuilnisbakken dumpte. De politie arriveerde bij het City Life Hotel waar hij verbleef om met hem te praten. En precies op dat moment kwam Jessie zelf het hotel binnengelopen. Zodra hij de politie zag, draaide hij zich snel om en liep weg, zijn hoofd afgewend van de agenten. Maar de politie herkende hem vrijwel direct, zette de achtervolging in en bracht hem in voor verhoor. In het verhoor vertelde hij dat hij en Grace die avond samen naar Sky City waren gegaan en daarna door waren gegaan naar Andy's Burger Bar. Hij zei dat ze gewoon samen hadden afgesproken, een fijne avond hadden gehad en dat ze elkaar om 10 uur 's avonds ongeveer gedag hadden gezegd met een kus op de wang. Hij beweerde dat Grace daarna het contact met hem verbrak via Tinder en haar niet meer had gezien. Ondertussen had de politie ook camerabeelden opgevraagd van het City Life Hotel die avond, dus waar hij verbleef. En op die beelden vonden zij heel belangrijk bewijsmateriaal. Er werd een duister en verontrustend beeld zichtbaar. Ondanks Jessie's verklaring dat ze afscheid namen op straat, werden ze namelijk samen arm in arm gezien toen ze het hotel binnenliepen.
Daar was ik al bang voor.
Ja.
En ze kwam er niet meer met hem uit.
Ja, wie weet. Vervolgens gingen ze samen de lift in naar Jessie's verdieping. Grace werd daarna nooit meer levend gezien.
Ja.
Ja. Op de camerabeelden van de volgende ochtend, dus op Grace haar verjaardag, zagen ze hoe Jessie het hotel verliet. De politie volgde zijn bewegingen de rest van de dag. Hij ging winkelen en hij kocht een koffer. Daarna kocht hij schoonmaakmiddelen en rond het middaguur nam hij een taxi naar een autoverhuurbedrijf waar hij een rode Toyota Corolla huurde. Enkele uren later ontmoette hij nog een andere vrouw via Tinder. De politie heeft die vrouw opgespoord en later verhoord. En de vrouw vertelde dat Jessie verontrustende dingen had gezegd tijdens hun date. Zo praatte hij over het begraven van lichamen en dat hij vrienden bij de politie had. Ze voelde zich zo ongemakkelijk dat ze weigerde in zijn auto te stappen en uiteindelijk alleen naar huis is gegaan. En ze heeft hem daarna niet meer gesproken. Dit was dus op 2 december.
Ja, maar heeft zij daar verder nog wat mee gedaan? Dus een melding hiervan gemaakt bij de politie of zo, dat ze zich zo zorgen maakte om zijn uitspraken?
Nee, de politie heeft haar opgespoord.
Oh ja.
Ja. Daarna ging Jesse opnieuw de stad in en huurde een tapijtreiniger. Hij zei tegen het personeel dat hij rode wijnvlekken moest schoonmaken in zijn hotelkamer. En daarna ging hij terug naar zijn hotelkamer. Later op de avond, rond 9:30, laadde Jesse 2 grote koffers op een hotelkarretje vanuit zijn kamer en plaatste die in de gehuurde Toyota. Daar zijn ook online allemaal beelden van, zeg maar. Eigenlijk van alles. Alles is op camerabeelden gevangen, zeg maar. De volgende ochtend rond 7:00 werd hij opnieuw op camerabeelden gezien en dit keer terwijl hij een schop kocht. Dan weer 2 uur later werd hij gespot terwijl hij de auto met een hoge drukreiniger schoonspoot. Daarna bracht hij de auto terug naar het verhuurbedrijf, waarna de wagen door iemand anders werd gehuurd. Nou, tot nu toe, wat denk jij dat er gebeurd is?
Ja, ik denk dat hij haar dus vermoord heeft in zijn hotelkamer. En vervolgens dat hij haar misschien wel in stukken heeft gehakt en haar in koffers heeft gestopt. Dat is wat ik vrees.
Ja. Nou, dat is niet helemaal het verhaal.
Dus, oh.
Maar ik ga verder vertellen. Nou, op 7 december tijdens het onderzoek was Grace haar vader David inmiddels overgevlogen naar Oakland. En hij deed daar in de media nog een emotionele oproep om hulp. Maar het onderzoek vorderde snel en hoewel de politie hem niet bij naam noemde, lieten ze weten met Jesse gesproken te hebben en dat hij een person of interest, oftewel een verdachte was. Naarmate de tijd verstreek, groeide de vrees voor een slechte afloop. De politie verklaarde op dit moment al dat ze vreesde voor het leven van Grace. Op 8 december, na het verzamelen van het bewijs, de camerabeelden, werd Jesse uiteindelijk in hechtenis genomen en opnieuw ondervraagd. Zijn verhaal was deze tweede keer helemaal veranderd. Toen de rechercheur vroeg wat er die avond nou echt was gebeurd, zei Jesse het volgende. Ze begon tegen me te praten over 50 Shades of Grey en we hadden seks. In het begin was het gewoon normaal en toen vroeg ze of we over konden gaan op bondage, zeg maar, wat ruwere seks. We eindigden op de vloer en toen vroeg ze me haar keel dicht te knijpen. En toen ging ik daarna onder de douche. En het enige wat ik me herinner is dat ik daarna in slaap viel in de douche.
Goed verhaal.
Goed verhaal. Jesse verklaarde dat hij, toen hij de volgende ochtend wakker werd en zich realiseerde dat Grace dood was, in shock raakte. Hij raakte in paniek, stopte haar lichaam in een koffer en reed weg om haar te begraven.
In plaats van dat je de politie belt en zegt van, joh.
Ja. Er is wat verschrikkelijks gebeurd.
Ja.
Hij bleef echter ontkennen dat hij schuldig was aan moord. Dus zei inderdaad, het was een ongeluk. Zo zegt de rechercheur in het verhoor. Dus je komt uit de douche, je doet het licht uit, je slaat een handdoek om je heen en je gaat naar bed. Op het moment dat je uit de douche stapt, keek je toen niet om je heen om te zien of ze nog leefde. En Jesse antwoordt dan, op basis van het geluid, dus dat er geen geluid was, denk ik, dacht ik dat ze weg was gegaan. Ik dacht dat ze het hotel had verlaten.
Ja hoor.
Waarop de rechercheur zegt, wij gaan hier nu vertrekken en jij gaat ons naar de plek brengen waar je haar hebt begraven. Ze zal waarschijnlijk morgen worden opgegraven. Daarna zal een patholoog, een gespecialiseerde arts, een autopsie uitvoeren. Zij zijn zeer bedreven in het vaststellen van doodsoorzaken. Begrijp je dat? Heb je Grace Millane vermoord? En Jesse geeft daarop geen antwoord. Jesse Kempson wordt daarop gearresteerd voor de moord op Grace Millane. De politie begon ook een grondige doorzoeking van zijn hotelkamer. En het forensisch onderzoek van Jesse's hotelkamer voegde nog meer toe aan het al verontrustende verhaal. Ondanks Jesse's pogingen om schoon te maken zagen ze dat er bloedspatten waren geweest op het tapijt. En er werd ook bloed gevonden op een reinigingsdoekje en op de tapijtreiniger. Jesse had in zijn verhoor aangegeven waar hij het lichaam van Grace had achtergelaten. En zo begon de politie met het zoeken in de omgeving van Scenic Drive.
Maar opeens ging je dus wel praten?
Ja, hij zegt dus dat het wel is gebeurd, maar hij zegt dat het een ongeluk is. Dus dat is zijn verhaal. Dus hij zegt wel dat hij haar heeft begraven en zo.
Oh ja, natuurlijk.
En hij laat ook
ja.
zien waar.
Ja, ja.
Dus daar zijn ze nu, daar zijn ze nu, zeg maar. Maar ja, hij zegt dus dat het per ongeluk ging.
Ja.
Rond 4 uur die dag werd haar lichaam gevonden. En dat was op ongeveer 10 meter afstand van de doorgaande weg. Op 10 december, slechts 5 dagen nadat Grace dus als vermist werd opgegeven, werd Jesse formeel aangeklaagd voor moord. Dus ze hebben hem eigenlijk heel snel, razendsnel gevonden. En hij verscheen voor de rechtbank voor het eerst. De zaak had heel veel media-aandacht gekregen. Zelfs de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern bood publiekelijk haar excuses aan de ouders van Grace en zegde hen de volledige steun van haar en het land toe. Jesse kreeg tijdens het proces tijdelijke naamsonderdrukking, in het Engels name suppression, wat betekent dat zijn identiteit in de media werd beschermd om een eerlijk proces te waarborgen. Pas na het proces werd zijn naam officieel vrijgegeven. In Nederland kennen we dit begrip formeel niet in dezelfde juridische vorm. Hier kiezen media er vaak vrijwillig voor om vooral in een vroeg stadium alleen initialen te gebruiken. Of een verdachte helemaal anoniem te houden.
Ik vind dat wel privacy. Goed hoor.
Ja, zeker.
Ja.
Want anders word je
trial by media.
Ja, dan word je al veroordeeld. Dat kan ook inderdaad je proces beïnvloeden.
Ja.
Om bijvoorbeeld strafvermindering te krijgen.
Mm-hmm.
Maar in Nederland is dat meer redactioneel beleid dan een wettelijk opgelegde maatregel. Maar wel goed inderdaad. De rechtszaak tegen Jesse Kempson voor de moord op Grace Millane begon op 4 november 2019, ongeveer een jaar later dus, in Nieuw-Zeeland. En tijdens de rechtszaak kwam onder andere de uitslag van de autopsie aan het licht. En die toonde aan dat Grace was gewurgd en blauwe plekken had op haar armen en borst, die wezen op een worsteling. Jesse wurgde haar met zijn handen en hield haar keel zo'n 5 tot 10 minuten dichtgeknepen. Wat volgens de forensische experts ook nog veel langer is dan nodig is om iemand bewusteloos te maken.
Mm-hmm.
Dat heb je natuurlijk in sommige ruwe seksbondage, dat mensen dat heel, hoe zeg je dat?
Opgewonden van raken.
Ja, opwindend vinden.
Ja, dat ze dan ook echt, zeg maar, tegen knock-out gaan,
precies.
Toch?
Ja.
Ja. Ja.
De hoeveelheid en plaatsing van het bloed op de vloer suggereerde dat Grace mogelijk een bloedneus of ander letsel had opgelopen tijdens het fatale incident. Maar dat ze aan de buitenkant van haar lichaam niet zwaar gewond was. En verwurging leidt ook zelden tot veel bloedverlies. Nadat hij haar had gedood, liet Jesse haar lichaam vervolgens de hele nacht in zijn kamer liggen. En rond 2:30 s'nachts gebruikte hij zijn telefoon om te googlen op termen als hottest fire, flesh-eating birds en Waitakere ranges. Dat zeg ik waarschijnlijk niet goed, maar dat is de plek waar hij haar ook uiteindelijk zou begraven.
Ja.
Daarna bezocht hij een pornografische website en maakte hij zelfs nog intieme foto's van Grace's lichaam. Die zijn later kennelijk nog gevonden op zijn telefoon.
Wat een freak.
Ja, echt. Nou, het proces begon dus in november en duurde 3 weken. Tijdens de rechtszaak pleitte Jesse onschuldig te zijn en hij toonde nauwelijks emotie. Zijn advocaten beweerden dat Grace haar dood het gevolg was van een ongeluk tijdens consensuele ruwe seks, waarna Jesse in paniek was geraakt. De aanklagers overtuigden echter de jury dat hij schuldig was aan moord. Ze noemden zijn gedrag kalm en berekenend en wees op het web van leugens dat hij had gesponnen. En uiteindelijk, dat mis ik, sla ik nu even over, maar uiteindelijk heeft hij haar dus in de foetushouding in een koffer gestopt en dus naar buiten gerold. Dus,
ja.
Op 22 december 2019 werd Jesse Kempson schuldig bevonden aan de moord op Grace Millane. Hij kreeg levenslang met een minimale gevangenisstraf van 17 jaar... zonder kans op vervroegde vrijlating. Hij zal dus op zijn vroegst in 2037 op 45-jarige leeftijd vrij kunnen komen op basis van deze straf. En Grace, haar moeder, zei: ik word dagelijks gekweld door wat je Grace hebt aangedaan. Ze stierf doodsbang en alleen in een kamer met jou. Maar daar eindigde het nog niet helemaal. Want in 2020 werd Jessie nog 2 maal berecht in nog 2 afzonderlijke zaken.
Hier was ik al benieuwd naar.
Ja?
Ik wilde aan jou vragen van, of ik wilde eigenlijk zeggen van, ik heb het gevoel dat deze vent meer heeft gedaan.
Ja, goed ingeschat, inderdaad.
Dat het niet zijn eerste slachtoffer is geweest.
Ja, goed ingeschat. Ja. Ja, want 2 vrouwen herkenden hem van de geblurde beelden op tv na zijn arrestatie voor de moord op Grace. En ook deze vrouwen hadden heel nare ervaringen met hem gehad. Ze deden aangifte. In het eerste proces sprak een ex van hem over jaren van fysiek, seksueel, emotioneel en financieel misbruik. Jessie had haar gewurgd, bedreigd met messen en haar rekening geplunderd. Hij werd ook in deze zaak door de jury schuldig bevonden aan 8 aanklachten en kreeg nog eens 7,5 jaar cel. In het tweede proces stond hij terecht voor de verkrachting van een Britse toeriste die hij ook op Tinder had ontmoet. Dat gebeurde 8 maanden voor de moord op Grace. Hij had haar bedreigd en zei dat als ze geen seks met hem zou hebben, hij haar en haar familie zou vermoorden. Ook hiervoor werd hij schuldig bevonden en kreeg hij nog eens 3,5 jaar cel. Andere updates van deze zaak zijn nog dat David, de vader van Grace, in november 2020 overleed aan kanker. En in december 2020 werd Jessie's naamverbod definitief opgegeven door het Hoge Rechtshof. En Jessie heeft geprobeerd zijn veroordelingen nog aan te vechten, maar zijn hoger beroep tegen de moordzaak werd in december 2020 verworpen. Ook zijn pogingen om de veroordelingen voor de andere misdrijven ongedaan te maken zijn afgewezen. En om Grace's nagedachtenis te eren, zamelde haar familie en vrienden meer dan £11.000 in voor de White Ribbon Campaign, een campagne tegen mannelijk geweld tegen vrouwen. Ook werd het project Love Grace opgericht, waarbij handtassen gevuld met benodigdheden werden geschonken aan vrouwen in noodopvangcentra.
Oh, mooi.
Ja, zeker. Ik kan me ook goed voorstellen dat je als familie nog iets goeds, zeg maar, soort van wil doen voor iemand die je verloren hebt.
Ja.
Dus dat, ja. Ja, dan komen we bij het gedeelte onze gedachten hierover.
Ja.
Wat ik zelf hier ook eng aan vind is, heb ik zelf al lang een man, maar daten in het algemeen en dat je dan inderdaad voor het eerst bij iemand afspreekt thuis of iemand bij jou in jouw huis laat, lijkt me toch inderdaad best wel ook een beetje engig of zo, want je weet nog helemaal niet echt wat voor vlees je in de kuip hebt.
Ik wilde precies dit zeggen. Gewoon precies dit zeggen. Van je gaat heel onschuldig eigenlijk met iemand op een date, waarvan je denkt van, nou, dat kan een hele leuke avond worden. Maar ja, je kent diegene eigenlijk natuurlijk nog helemaal niet goed. Maar je gaat dan uit van, hè, de beste intenties van iemand. Of ja, je gaat er gewoon vanuit dat het gewoon leuk en gezellig gaat zijn. En dan eindigt het gewoon zo. Je kan gewoon niet iedereen vertrouwen. Dat is gewoon het enge of zo. Dat mensen dus gewoon echt in staat zijn tot zulke dingen.
Ja, dat is echt heel lastig. Want ook stel dat je al 2 keer met iemand op date bent geweest in op een openbare plek.
Ja.
Dan nog kan je de 3e keer iemand bij je thuis uitnodigen. En dan blijkt het toch een gek te zijn, zeg maar.
Ja, heel precies.
Creepy.
Ja, creepy. Ik had precies dezelfde gedachte hierover.
Ja, ja. Dus ja, wat moeten wij vrouwen dan nog?
Ja.
Nee hoor, niet om mensen bang te maken. Maar dat ging wel
bij mij ook,
bij deze zaak.
Ja. Ja, en gewoon meer dat mensen zich gewoon heel anders kunnen voordoen. Hè. Dus deze man was natuurlijk ook een pathologische leugenaar. Die had waarschijnlijk allemaal mooie verhalen.
Hij was manager.
En deed zich heel anders voor natuurlijk.
Ja, in de olie of zo. Ja.
Ja. Bizarre zaak. Is hier nou ook een documentaire van? Want volgens mij, ik herkende wel stukken hieruit en haar naam vooral.
Ja, ik heb sowieso 2 documentaires gevonden die ik even in de show notes ga zetten.
Ja.
Op YouTube. En het zou heel goed kunnen dat het ook op Netflix of Videoland staat.
Ja.
Maar dat zou ik nog even na kunnen kijken. Ja. Als dat zo is, dan zet ik het in de show notes.
Ja.
Laten we dat
en op
afspreken.
Insta.
En op Insta.
Ja.
Oké, dat was hem weer voor deze week. Vergeet je niet te abonneren. En volg ons op @moordwijven de podcast op Instagram voor meer materiaal rondom deze en de andere zaken die we behandelen. En dan als laatste nog even iets heel anders. Heb je kleine kinderen die wel eens toe zijn aan wat anders dan Cocomelon? Luister dan vooral ook onze podcast De Magische Luisterclub, waar wij als personages Wik en Zola vanuit hun magische verhalenkast elke week weer een nieuw avontuur beleven. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot volgende week weer.
Tot volgende week.